Fijn dat jullie er zijn nogmaals. Op alweer de tweede avond. Over de brief van Paulus aan de Colossenzen. En ik wil graag beginnen met een stukje te lezen uit hoofdstuk 1. De vorige keer waren we gebleven bij vers 10 tot en met vers 10. En dat is eigenlijk een lange zin. Dus ik lees dan vanaf vers 9. En we gaan vanavond de draad vanaf vers 11 oppakken. Maar vanwege het verband wil ik graag vanaf vers 9 tot en met vers 20 lezen. Dus Colossenzen 1 en dan vanaf vers 9. Daarom houden ook wij van de dag af dat wij ervan gehoord hebben niet op voor u te bidden en te vragen dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd naar de sterkte van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en langmoedigheid met blijdschap, terwijl u de Vader dankt, die u bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht, die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, in de hemelen en op de aarde, de zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Opdat hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen. Want het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Door hem hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. Tot zover de lezing uit de Bijbel, het Gods woord. De vorige avond heb ik... Je hebt nog geen uittreksel. Dat is toch niet te geloven. Is dat niet uitgedeeld?
Nee.
Ik dacht dat jij net iets aan het uitdelen was.
Nee, ik heb voor mezelf van
vanmorgen. Oh, ik deel het maar even uit. Sorry, het spijt. De vorige avond heb ik geprobeerd een beetje duidelijk te maken waarom deze brief heel in het bijzonder zo belangrijk is en actueel is vandaag de dag waarin wij nu leven. En dat heeft alles te maken met het probleem wat zich voordeed hier in de gemeente in Colosse. En dat lag in het Klein-Aziatische Frigië. Epaphras was een broeder die daar het evangelie heeft gebracht. We lezen dat ook in hoofdstuk 1. Zo hebt u het geleerd van Epaphras, onze geliefde medeslaaf. Vers 7. En ze waren goed begonnen, die gemeente. En ze hadden vrucht gedragen. Kostbare vrucht, geloof in Christus Jezus. Praktisch geloofsvertrouwen in hem. En liefde tot alle heiligen. Dat wat de wet niet kon, dat was wel mogelijk doordat Christus Jezus woning maakte in die gelovigen. En dat geldt ook voor ons uiteraard. Maar de vijand zit nooit stil in een gemeente waar de Heer Jezus gepredikt wordt. En zijn grote doel is altijd weer met list om de gelovigen in hun hart af te trekken van de Heer Jezus. En dat is uiterst listig. Denk niet, nou ja, dat overkomt mij niet. Hè? Ik sta sterk. Want er was helemaal geen sprake in Colosse dat ze de Heer Jezus opgegeven hadden. Zoals dat wel het geval was bij de Galaten. Nee, ze hadden nog steeds geloof in Christus Jezus. Alleen, ze hadden niet onverdeeld zicht op hem, zodat hij de enige bron was van hun kracht. Dat was het probleem. Ze hadden hun oor te luisteren gelegd bij invloeden van de mens. En zodra wij hetzelfde doen, zodra wij ons oor te luisteren leggen bij wat de mens te brengen heeft, ja, dan bewijst dat eigenlijk dat er een soort leegte, een soort ruimte in ons hart is die niet gevuld is met hem. En waardoor wij dus misleid kunnen worden. En het was in deze gemeente ook het geval. En Paulus die zegt in hoofdstuk 2 vers 1. Ik wil dat u weet wat een strijd ik heb voor u. En voor hen die in Laodicea zijn. Dat is overigens een uiterst interessante toevoeging. Want in hoofdstuk 4 zegt hij dat deze brief moest worden voorgelezen aan de gemeente in Laodicea. Dat zie je in hoofdstuk 4 vers 16. En dat was nou net de gemeente die zei: ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb aan niets gebrek. Drie keer ik. Nou, het lijkt wel alsof we vandaag horen spreken. Het gaat om ik en om mij. En de gemeente in Colosse was nog niet zover. Gelukkig niet. Alleen, Paulus had via die Epaphras gehoord dat die invloeden binnen waren gekomen. En die invloeden, dat zijn filosofie, wijsbegeerte, hoofdstuk 2, vers 8. En nou zul je zeggen, ja, wijsbegeerte, filosofie heb ik helemaal niks mee te maken. Dat gaat allemaal buiten mij om nou. Ik denk dat je het misschien beter kan samenvatten met menselijk redeneren over God. Zodra de mens gaat redeneren over God, in plaats van door het geloof ontvangen wat er staat geschreven, ja, dan hebben wij al te maken met filosofie. En vandaag de dag is er een best wel invloedrijke stroming die zegt dat alle mensen behouden worden. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Perspectief heet die club. Of In Perspectief. En dat heeft allemaal te maken met hun redeneren over God. God is liefde, dus kan het nooit zo zijn dat. Ja? En dat is eigenlijk de invloed die er nu ook in de gemeente is. In ons eigen hart is. Redeneer ik met mijn eigen gedachten over hem? Of ontvang ik dat wat er geschreven staat? Door het geloof. Nou, dan heb je nog de overlevering van mensen, hoofdstuk 2 vers 8. Je zou kunnen zeggen traditie. Dat wat mensen hebben overgeleverd, dat wat altijd al zo gedaan is. En dan had je ook nog wetticisme. Ascese, dat is dat je je heel sterk richt op onthouding van dingen. Ik mag niet dit, ik mag niet dat. En ik moet zus en ik moet zo mijn lichaam in bedwang houden. Hè? Dat hele sterke nadruk op je onthouden van zaken en daar ook nog eens in roemen. En dan had je nog engelenverering. Wat we vandaag zouden kunnen aanduiden met een ongezonde interesse voor de onzichtbare wereld. En ervaringen. Dat waren visioenen ingewijd in wat hij heeft gezien. Dat kun je lezen ook in hoofdstuk 2. Maar dan in vers 18. Ingewijd in wat hij heeft gezien. Dat zijn de mensen die eigenlijk roemen op hun ervaringen. Ik was zondag in Doorn in het Brandpuntkapel. En daar ontmoette ik een jong stel na de dienst. En die waren eigenlijk helemaal een beetje van slag geraakt. Want in hun gemeente ergens in Nederland was er elke keer een spreker gekomen. En die kwam elke keer met wat in het buitenland allemaal wel niet voor geweldige dingen gebeurde. En wat voor visioenen er gezien werden. En zelfs zo dat de Heer Jezus gezien werd. En hij werd beschreven via die visioenen van andere mensen. Begrijp je? He? Ingewijd in wat hij gezien heeft. In plaats van te komen met wat zegt Gods woord over hem. Nou, zo subtiel werkt de vijand om ons af te trekken van de Heer Jezus. En ook heel in het bijzonder de Christus der Schrift uiteraard. Nou, Paulus had het gehoord en gaat deze gemeente proberen terug te brengen naar de Heer Jezus en hem alleen. Al die invloeden van mensen waarin zij dachten iets extra's te kunnen verkrijgen, ja, dat wijst hij af. Maar hij doet dat op een hele subtiele manier. Hij gaat niet gelijk in hoofdstuk 1, zoals bij de Galaten, met de deur in huis vallen. Hij prijst hen terecht om hun geloof, om hun liefde. En hij zegt, wij bidden voor jullie. Vers 9. En als Paulus voor een gemeente bad, dan was dat nooit voor de uiterlijke dingen. Het was altijd om de innerlijke dingen, de geestelijke zaak. En hier dus ook. Het doel is altijd om de Heer waardig te wandelen, tot al zijn welbehagen. En dat kan alleen maar, nou, kijk maar even naar vers 10. Als je opgroeit door de kennis van God. Dat staat er. Dat is geen bijbelkennis over God. Dat is, ik zal proberen het zo goed mogelijk te formuleren, dat is door de Heilige Geest geopenbaarde kennis van het hart van God, zodat je intiem met hem omgaat. Dat is iets anders dan alleen maar kennis over God. Het is kennis van het hart via de schrift en door de kracht en de invloed van de Heilige Geest. Nou, en die God is, zegt vers 19 en hoofdstuk 2, zegt, die Godheid heeft woning gemaakt in de Heer Jezus. Dus wil je opgroeien door de kennis van God, dan zul je toch echt bij de Heer Jezus moeten zijn. En dat stelt Paulus allemaal tegenover die invloeden van mensen. Vandaag in de gemeente worden wij ook bestookt met deze invloeden. En dat is ontzettend jammer, vind ik. Want als we toch eens eenvoudig zouden leren om hem alleen te zoeken en te vertrouwen op Gods geest die in zijn huis is, hier beneden, dan zouden we heel veel menselijke, goed bedoelde pogingen afslaan. Nou, we laten het even voor wat het is, de inleiding, en dan gaan we naar vers 11. Als je dus opgroeit door de kennis van God, en dat is echt werkelijke groei, en ik weet niet of jullie dat ook kennen in je leven, dat je steeds meer vertrouwd raakt met wie de Heere God is, in Christus Jezus, ja, dan staat er, dan word je met alle kracht bekrachtigd. En een van de grootste misverstanden in de evangelische wereld, mijns inziens, is dat als wij maar genoeg spreken over navolging, hem navolgen zoals hij heeft geleefd, ja, dan krijgen we discipelen. Maar het is uiteraard ook de bedoeling dat we hem navolgen, maar de kracht daarvoor is niet gelegen in het bezig zijn met wie hij was, maar het bezig zijn met wie hij nu is. Snap je het verschil? Dus de kracht tot een navolging zit hem in het kennen van de Heer Jezus, zoals hij nu verheerlijkt is. En in hem woont de volheid van God lichamelijk. In hem kennen we God nu. En er staat achterna de sterkte van zijn heerlijkheid. Dat is prachtig, want er staat niet naar de heerlijkheid van zijn kracht of zoiets. Of door zijn geweldige kracht, maar er staat naar de sterkte van zijn heerlijkheid. Met andere woorden, je wordt met kracht bekrachtigd naar de mate van zijn heerlijkheid, van zijn persoon. Hem leren aanschouwen, hem leren kennen als de verheerlijkte Heer, geeft kracht. En dat betekent heel concreet dat je hart en je gedachten gericht moeten zijn op de Heer Jezus, zodat je helemaal niet met jezelf bezig bent. Dat is echt ontzettend belangrijk, want zodra je gaat zeggen, we moeten hem navolgen, dan krijg je altijd weer, ja, het is, we schieten nog zoveel tekort en het is allemaal nog zo zwak en we zijn nog dit en ik kan nog niet zus en ik ben nog zo ongeduldig. En ja, je plaatst hem naast jou, dus daar word je een beetje down van, toch? Maar als je je aandacht richt op hem zoals hij nu is, dat je in hem volmaakt bent en in hem geheiligd bent en in hem geliefd enzovoort, ja, dan gaat dat hele denken niet meer om jezelf. Maar dan, zoals vers 12 zegt, dan dank je met blijdschap de Vader. Daar kom ik dan zo nog even op. Nou, de tekst die ik eronder heb gezet is voor mij ook een aanzet geweest, een aanleiding geweest in mijn leven om echt het anders te doen. En het heeft serieus een paar jaar geduurd voordat die hele omslag kwam. Want ik kom uit een evangelische cultuur van, hè, we moeten discipelen worden van hem en moeten hem navolgen. En nou ja, hij heeft ons lief gehad, dus nou ja, wat doe jij dan voor hem, weet je wel? Dat soort motieven worden dan aangedragen. Maar het geeft geen kracht. Het geeft wel een verlangen, uiteraard. En zijn leven op aarde is ons beschreven om onze affectie, onze liefde op te wekken voor hem. Maar de kracht, die is er niet. Die is er wel als je hem aanschouwt. Dat zegt Paulus in 2 Korinthe 3 vers 18... Wat mij betreft een van de mooiste teksten op dit gebied. En dan zegt hij dit. Wij allen nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. En wij worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als door de Heer de Geest. En dat woordje heerlijkheid zien we ook hier terug in vers 11. En dat wil heel eenvoudig zeggen. Dat al de voortreffelijkheden van wie de Vader is, wie de Heer God is, zijn in zijn verheerlijkte persoon te zien. Kijk, zijn morele heerlijkheid was op aarde te zien. Hij was altijd gehoorzaam aan de Vader. Hij gaf altijd iedereen het goede antwoord enzovoort. Maar na het volbrachte werk op het kruis en na zijn verhoging, toen werd de heerlijkheid van God openbaar, die zondaren op de hoogste plaats in hem zetten. En toen werd de heerlijkheid van de Vader openbaar, namelijk dat er voordat er een wereld was, een gezelschap met hem verbonden is naar zijn welbehagen, naar zijn wil, naar zijn verlangen. Dat is allemaal pas zichtbaar geworden toen hij verheerlijkt is. En daarom zegt hij ook, hier, dan worden we veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En je hele denken, je hele binnenste is gericht op iets buiten jou, een persoon buiten jou. En dat is best moeilijk voor ons, want ik zei het net al, want alles draait om ik vandaag de dag. Ik had zondag een verjaardag van mezelf eigenlijk, maar toen was ik, van het weekend was ik jarig. Ja. Ik heb geen taart meegenomen, sorry. Maar dan had ik een gesprek met iemand en die is haar hele leven al bezig met psychiaters, of haar hele leven, maar wel behoorlijk deel van haar leven. Nou, even los van het feit dat soms moet. Hadden we een gesprekje over van wat is nou het verschil tussen voortdurend gesprek hebben over jezelf en over je verleden en over jouw motieven en het zicht hebben op hem. En dat is een groot verschil. Ik ben zelf ook jaren, echt van 1996 tot 2011, 15 jaar ben ik bezig geweest met hulpverleners en pastoraat en dan weer naar die en dan weer naar die. Ik heb denk ik wel 5 of 6 gezien. En weer terug naar je jeugd, weer dit, weer dat. En er kwam geen steek verder. En toen kwam ik in aanraking met een boekje, 2014, in zomer, Zuid-Frankrijk. En dat boekje heet The Complete Green Letters. Jij kent het ook wel, hè? Dat is een Engels boekje. Turnaround was dat. Dat was voor mij echt. Ik had een pen bij me en ik had een kaartje bij me. En dat kaartje gebruikte ik om alles te onderstrepen wat voor mij gewoon een eye-opener was. En het hele boekje is onderstreept een beetje. Want wat zegt het boekje? Nou, wat hier staat. Het boekje zegt, think position. En dat is niet van, nou ja, ik heb daar een positie, dus ik moet nou helemaal blij worden dat ik daar een positie heb. Nee, hij heeft mij in hem daar gezet. En ik verheug mij erover om in hem te groeien en met hem bezig te zijn, over hem te spreken enzovoort. Nou, dat is wat hier bedoeld wordt, aanschouwen.
Mag ik even wat vragen?
Tuurlijk.
Ik zit alleen met dat er dan de vier evangelieën, nou, als je het ver doortrekt, lijkt net van, hoef je niet zoveel aandacht.
Ja, nee, absoluut wel. Ik heb het geloof ik...
Toch ook wat je daarin leest, daar kan je ook de Heer Jezus in zien, hoe die ook nu nog is, zeg maar.
Tuurlijk. Zijn,
het is dezelfde persoon.
Ja, maar wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En dat betekent dus dat de vier evangeliën in volmaaktheid de Vader tonen, in zijn karakter. In zijn, en dat is uiteraard, ik heb het er ook onder gezet, zijn leven op aarde in gehoorzaamheid aan de Vader is voedsel voor het hart als het gaat om onze liefde voor hem en affectie. Maar het geeft niet de kracht. Het gaat nu even puur even om de kracht. Met alle kracht bekrachtigd. Het trekt je hart naar hem toe. En je bewondert hem en je leert hem ook kennen. Want door de evangelie, dat is een goed punt, leer je de Vader kennen in alle facetten. In het hele evenwicht van zijn hart. Zowel in licht als in liefde. Maar het zal mij niet de kracht geven. Hij zegt natuurlijk, wees mijn navolgers, neem je kruis op je enzovoort. Hè. Maar dan krijg je de uitleg en de toepassing van die evangelie. In het Nieuwe Testament. En dan zie je dus dat de nadruk ligt op de kracht van zijn heerlijkheid. Op wie hij is nu bij de Vader. En dat we kennen hem nu niet meer naar het vlees, zegt hij. 2 Korinthe 5. Dus dat de aandacht gericht moet zijn op wie hij nu is. Als het gaat om leef door de geest, wandel door de geest. Weet je wat, dat soort zaken.
Dus die... Hij hield het zeg maar vol door dat hij de vreugde voor zich zag.
Ja.
Die in de toekomst na.
Ja.
Dan kan je daar toch kracht uithalen dat jij dat net zoals hij.
Uiteraard.
De vreugde die voor je ligt.
Tuurlijk, maar kijk, de kracht waar we het nu over hebben is om de Heer waardig te wandelen. Daar hebben we het nu over. Dus om in alle goed werk vrucht te dragen. Die kracht heb ik het nu over. Ik heb het niet over de kracht voor het geweten. Hè? Dus dat komt straks. Door zijn bloed zijn wij verzoend, hebben wij de vergeving van de zonde. De kracht om, laten we zeggen, van nou ja, ik ben straks daar, weet je wel. Dat snap ik, maar het gaat hier om de Heer waardig te wandelen. Hè? Dus, ja. En dat leven door de geest, Christus in mij, ja, dat is mogelijk als wij leren om onze aandacht volkomen op hem te richten. En daarom is deze brief geschreven. Want zij hadden dat wel, maar ze gingen er allerlei dingen bijvoegen. En dat verzwakt het geestelijk leven uiteindelijk. Denk ik. Ja? En ik sluit dus af ook in dat stukje met voor de christen. Is de plaats van kracht daarom bij het aanschouwen van de opgestaan en verheerlijkte Heer. Ja? Alles wat hier beneden is, wordt door Satan aangegrepen om ons hart te vullen. De goede dingen, maar natuurlijk ook de slechte dingen. En Paulus zegt in Filippenzen 3, hij zegt, ik heb wat mij winst was, heb ik schade geacht. Dat is 1. 2 is, ik heb alles schade geacht. En 3 is, ik heb alles schade geleden. Dat zijn 3 dingen die op elkaar volgen. Eerst moet je leren van ja, wat voor mij een voordeel is hier beneden, dat moet ik als schade achten. Want ik kan wel op mijn positie gaan leunen en op mijn welbespraaktheid, of weet ik veel wat, maar ik moet het als schade achten. En dan zegt hij, ik heb alles schade geacht. Alles wat mijn hart in beslag neemt, in plaats van de Heer Jezus, dat moet ik als schade achten. De gevaren zijn legio. En dan is het schade lijden. Dan moet je dingen afleggen, je moet dingen wegdoen, je moet zeggen, ja sorry, ik heb misschien een geweldige carrière als puntje puntje, maar het zit me in de weg. Het belemmert mijn zicht op hem. En dan zegt hij in Filippenzen 3 van, ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht. 1 ding doe ik. En laten wij dan zo gezind zijn, zegt hij. Zo. Om hem te kennen, dat is de Heer daarboven. Maar nogmaals, je hebt een goed, heel goed punt als aanvulling. Alles wat over de Heer Jezus gaat, is nodig. Zowel de profetieën voordat hij er was, als zijn leven hier op aarde, om te zien wie de Vader is, als om te zien wie de volmaakte dienstknecht is, ons voorbeeld, de verheerlijkte Heer als de bron van kracht, maar ook degene die straks komt als rechter en als de zoon des mensen. Dat is allemaal goed voor ons geloofsleven. Maar hier staat met alle kracht bekrachtig, alle. Niet van om uiterlijke tekenen te doen, wonderen te verrichten, want dat soort dingen gebeurt ook door de handen van belijders en door de handen van ongelovigen. Dat is ook mogelijk. Zelfs Judas deed wonderen. En zelfs Judas deed tekenen. Dat soort kracht gaat het hier niet over. Want vers 11 zegt ook, hè, tot alle volharding en langmoedigheid, dat is geduld. Want het leven wat we hier leiden op deze wereld is vol strijd en vol beproeving en vol tegenslagen en vol lijden vaak. Hè? En hoe hou je dat vol? Hoe houd je geduld? Nou, omdat je weet dat de Heer, jouw Heer, het hoofd van de gemeente, van het lichaam, is daar in de heerlijkheid. En daar zal ik dus straks ook zijn. Dat is geduld. En volharding is weten dat alles, alle dingen werken mee ten goede. Dat is mooi. De kracht die God wil geven is tot alle volharding en tot alle geduld. Ik heb dat dan nog even herhaald. Wat daar staat onderaan de bladzijde. De bron van kracht is niet op hem zien zoals hij hier op aarde was, maar het besef hebben van de heerlijkheid die er in hem is als verheerlijkt. En dan komt er nog met blijdschap. Met blijdschap. En nou wil ik toch eventjes met jullie naar het boek Joël gaan, als je het even goed vindt. En heel eventjes een uitstapje naar het boek Joël. Kun je het vinden misschien? Het is even zoeken, denk ik, hè? Kijk. En voor de luisteraar, de mensen bladeren. Het boek Joël is, vooral hoofdstuk 1 en 2, is uiterst profetisch. Ik heb de afgelopen maand daar, geloof ik, 1 of 2 keer ergens over gesproken, over Joël. En we zien daar in Joël 1 dat er 4 soorten sprinkhanen zijn die de boel hadden kaal gevreten daar in Israël. Ja? En ja, daar is geen voedsel meer over. Er staat in vers 16 van hoofdstuk 1, is niet voor onze ogen de spijze weggedaan door die sprinkhaan, het voedsel. En dan staat erachter dit. Uit het huis van onze God vreugde en gejuich. En het huis van God is vandaag. Wat is het huis van God vandaag? De gemeente, het fundament en de pijlen van de waarheid. Het huis van God. Nou, zal ik het een beetje toepassen, want die sprinkhanen hebben ontzettend huis gehouden. In Nederland. Er was een sprinkhaan die heette meneer Harry Kuitert. Misschien ken je hem wel. Die leeft niet meer. Maar die heeft echt heel veel weggevreten van de Heer Jezus. Bijna alles. Het was er nog een klein beetje overgebleven. En toen kwam de golf van ervaring en van nadruk op de Heilige Geest. En dat moeten we allemaal maar met elkaar gaan zoeken. En elkaar de handen opleggen. En er werd weer iets weggenomen van hem. En de vreugde en het gejuich, wat in Colossense 1 met blijdschap is, dat verdwijnt zodra mensen invloed gaan krijgen en hun gedachten en hun methoden de plaats in gaan nemen van het eenvoudige zien op hem en het verwachten van de Heilige Geest die in de gemeente, in zijn huis op aarde woont. En die spijze was weggedaan. staat in vers 16. Dus dat was door de wegen van de Heer toegestaan. Het was gewoon weggedaan. En ik denk dat wij als gelovigen daar een schuld in hebben. Want wat staat er in Matteüs 13? Wanneer kwam dat vijandige mens, of die vijandige mens, en wanneer zaaide hij dolik tussen de tarwe? Wanneer deed hij dat?
Heel in het begin.
Ja, toen de mensen? Toen ze sliepen, ja. En toen was er een hoop nep en er was een hoop dwaalleer en er was een hoop... Maar hij kon dat niet doen als de mensen wakker waren. Dus net als in Joël, en dan zegt Joël 1 vers 5... Word wakker, gij dronkaards, en huilt en jammert allen, gij wijndrinkers. En dat heeft gewoon een toepassing op ons. Want ook wij zijn vaak dronken van alles wat er hier beneden gebeurt. Ik ben zelf absoluut daar onderdeel van geweest, dus ik weet alles van. Al het vermaak wat er zo'n beetje was op televisie en in de bioscoop, daar wist ik alles van. Maar de Heer Jezus, dat had ook nog wel een plekje, tuurlijk. Maar was er echt vreugde en gejuich in mijn leven? Nee. Maar dan ging je naar een dienst en dan zeiden ze, nou, we gaan staan en we moeten blij doen. En dan moesten we ook echt blij doen. Er werd gezegd, je moet blij doen. Maar als het er niet zit, kan je het ook niet doen. Ja, je kan wel een beetje gaan doen alsof je blij bent. En het is ook geen emotionele blijdschap van de ziel. Maar het is door het geloof in de geest een blijdschap omdat je de Heer Jezus ziet. En in hem is de spijze. De spijze, dat is in hem. Nou ja. Wat ik ook heel mooi vind is Joël 1 vers 9. Er staat spijsoffer en plengoffer zijn ontrukt aan het huis des Heren. Dat is ook zo typisch. Want spijsoffer is nou net, dat zijn net die vier evangelieën. Dat is ja, wie hij is in zijn uniekheid. Het spijsoffer was fijn meel met olie bestreken. De Heilige Geest. En met wierook werd dat dan opgeofferd als een gebakken koek. Hij werd in de beproevingen, was hij fijn meel. En dat plengoffer spreekt van wijn, van de vreugde die hij had om zijn vader te dienen. En dat was de basis voor het huis van God voor de blijdschap. Ja? Ja, en dat is ontrukt, staat er dan. En de priesters die treuren, er zijn echt priesters vandaag die treuren. Ze willen wel graag priesterdienst doen. Ze willen iets van de Heer Jezus brengen naar hem. Want dat is priesterdienst. Dat je iets naar de Vader brengt van de Heer Jezus. Maar ze treuren vaak omdat er zo weinig van hem wordt hoe zeg je dat? Opgebracht, is dat een woord?
Opgediend
naar de Vader. Dus Joël is ontzettend actueel. En ik kan er nou niet verder meer over zeggen vanwege de tijd. Maar hier in Colossense is het gevaar van die springhaan aanwezig. Snap je? Die wijsbegeerde, die overleveringen, dat vereren van engelen. En de ervaring, dat zijn als die vier springhanen van Joël 1. En Paulus heeft die eerste grote springhaan, het wetticisme in de Galatische gemeente. Ja, dat was het grootste kwaad wat er was, want hij gaat ontzettend tekeer. Want wat neemt de heerlijkheid van God weg? De wet. Ik was vandaag bij mijn ouders en ik had een gesprek met mijn moeder en ik zei van ja, als je straks voor hem staat. Toen zei ik, ben je dan de sjaak? Zo praten wij dan een beetje. Maar ze zei, nou nee. Ik zeg, waarom niet? Waarom weet je zeker, als je voor hem staat, dat je geaccepteerd bent? Nou, en daar kon ze geen antwoord op geven. Wetticisme, het verblindt je zicht op de Heer Jezus. Nou. En dan zegt vers 12, met blijdschap, terwijl u de Vader dankt. Ik was gisteravond in Doornspijk. En toen hadden we een avond over waakzaamheid. En toen heb ik gezegd, van je kunt altijd meten hoe de Heer Jezus gezien wordt naar de mate van dankbaarheid in de gemeente. Hoe meer je hem ziet, hoe meer dank er is. En hoe minder je hem ziet, hoe meer je gaat vragen. Snap je? Dat is een heel eenvoudig principe. Als je die rijkdom ziet die in hem jou geschonken is, dan ga je danken. Dat is het geloof. Het geloof ziet wie hij is. Als het een beetje Ja. Omdat het geblurred is, een beetje onduidelijk is. Ja, dan ga je ook nog wat dingen vragen. Ja, hier, dit. En hier staat waar u de Vader dankt. Christus aanschouwen en intiem kennen is altijd danken. Hij is het die alle heiligen, hoe praktisch hun staat ook is, of hoe hun praktische staat ook is, bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht. Moet je eens even nagaan wat daar staat. Het licht is de woonplaats van God. Heiligheid, pure heiligheid. Er staat in 1 Timotheüs 6 vers 16, heb ik eronder gezet. Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan, hem zij eer en eeuwige kracht. En dan zegt Paulus, hij heeft je bekwaam gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel in het licht. Nou, het geloof ziet het menselijke redeneren, zegt ja, maar ja, dat is, zeg je nou wel, maar er komen allerlei vragen, allerlei barrières komen er dan gelijk. Hè? Maar de Vader heeft dit bewerkt in zijn Zoon. En Paulus die noemt dit om die Colossens alvast een beetje los te weken van die invloeden. Want hoe meer je de Heer Jezus gaat zien, hoe meer je gaat beseffen, ja, maar dat andere heeft allemaal geen zin. De Israëlieten die gewend waren aan die brakke bakken die geen water houden, weet je wat, die kwamen in het beloofd land, een regen van de hemel. Ja, dan zie je pas het verschil. Dus je kunt wel tegen mensen zeggen, ja, sorry, maar je moet je niet bezighouden met filosofie. Maar je moet ook niet met wetticisme, is ook fout. Dat doet hij niet. Wat hij doet is de glorie en de heerlijkheden van Christus tentoonspreiden in hun hart. En dan pas zeggen, ja maar, pas op. En ik denk dat wij dat ook moeten doen. Hij moet ook leren om zijn heerlijkheid te doen, we overigens ook met evangelisatie. We vertellen mensen over het werk aan het kruis. En in hem zien ze hun eigen zondige staat. En bekeren zich. Hopen we dan. Hè? Nou, dat woordje in het licht betekent dat het werk van Christus absoluut voldoende en genoeg is. En het is een hint dat de Colossenzen niets buiten Christus moesten zoeken. Hij benadrukt niet de erfenis, maar het licht. Ja? Volmaakte heiligheid is in hem bereikt door de Vader. En verlang dan ook niets buiten Christus om. Wat een wonderlijke evangelie is het niet? Bekwaam gemaakt. De Vader heeft dat gedaan. Nou. De wet plaatst God altijd op een afstand. Weet je waarom? De wet zegt, jij moet iets doen. En als je iets moet doen, ga je altijd falen. En als je faalt, komt er altijd een geweten, een schuld. En als er een schuld is, is God op een afstand. Want dat was met Kain ook zo. Hij keerde God de rug, laat ik het even zo zeggen. Maar de genade brengt de Vader dichtbij. En de genade zegt, ik heb je dicht aan mijn hart gebracht. Sterker nog, ik heb je een plaats in mijn woning gegeven. Het huis van de Vader, het licht. En daarom is het zo ernstig, want een gelovige die zondigt of afdwaalt naar allerlei menselijke instellingen, ja, die zondigt terwijl die in het licht is. Je bent in het licht en als je zondigt, zondig je in het licht. Hoe ernstig is dat? Nou, en dan zegt Paulus, je hebt dus kracht gekregen, terwijl je opgroeit in de kennis van God. Je hebt geduld en je volhardt als je hem ziet, als je hem voor ogen houdt. Je dankt de Vader, want hij heeft ons bekwaam gemaakt. En hij heeft ons, vers 13, gered uit de macht van de duisternis. Want we waren niet bekwaam. Ik weet niet of jullie een bekering hebben meegemaakt. Echt een moment van bekering. Periode, ja, kan ook. Of dat je een beetje zo erin bent gegroeid. Dat kan ook. Hè? Maar hoe het ook zij, er is altijd een periode geweest dat je in de macht van de duisternis was. En het besef dat de Heer Jezus voor jouw zonde gestorven is, komt op een bepaald moment. En daar staat, we waren in de macht van de duisternis, maar hij heeft ons eruit gered. En wat is duisternis? Wat is de macht van de duisternis? Dat is onze ogen verblinden voor het ware karakter van God. Ik wil daar iets over lezen uit Johannes 1. En Johannes 1 staat het volgende geschreven. Vers 9, dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Dus de Heer Jezus Christus verlichtte ieder mens, niet innerlijk, maar doordat hij van de Vader kwam en hier op aarde zijn ware karakter toonde, werd ieder mens in het licht gezet. Eerste plaats in wie die zelf is, maar vooral, er werd getoond wie de Vader is. Terwijl de mensen in de duisternis zitten, Satan heeft ze allemaal verblind, ze rennen de afgoden achterna, kwam er een mens en die was het licht. Ik ben het licht van de wereld. Vers 10, hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. Het waarachtige licht, Christus Jezus. En de duisternis verblindt onze ogen voor het licht. De wereld heeft hem niet gekend, dat is onwetendheid. De zijnen hebben hem niet aangenomen, dat is rebellie. Maar hoe het ook is, of het onwetendheid is of rebellie, allebei zijn ze in de duisternis. En ik moet ook nog denken aan 2 Korinthe 4... 2 Korintiërs 4. Schitterend gedeelte is dat. Daar staat het volgende in vers 3. Dus 2 Korintiërs 4 vers 3. Er staat, als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan. In wie de God van deze eeuw de gedachte van deze ongelovigen verblind heeft, dus duisternis, en dan komt het, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Of niet zou, dat ze dat niet zouden ontwaren. Dus wat doet die tegenstander? Hij verblindt voor de heerlijkheid van Christus. Wat doet hij in de gemeente? Hij verblindt voor de heerlijkheid van Christus. Hij zet mensen op de plaats van Christus. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Allerlei methoden gebruikt hij om onze aandacht maar te richten, om de heerlijkheid te geven aan een voorganger of een dominee, of een methode, of een maniertje, of een 6 stap, of een 7 stap, of 12 stappen. Ik ken al die boekjes inmiddels wel. Maar het is in hem te vinden. Het is hem kennen en opgroeien in de kennis van hem. Hij is het licht. En we zijn gered uit die macht van de duisternis. Dat is definitief ervan gered. En ik heb altijd deze tekst fascinerend gevonden. Omdat 10 jaar geleden ik betrokken ben geweest bij een soort bediening door een meneer en die ging mensen bevrijden. En dat waren dan christenen en die hadden allerlei demonische banden en verbindingen. En ja, dat was een eindeloos geploeter. En ze kwamen terug en terug en terug en het duurde soms echt jaren dat met sommige mensen. En toen deze tekst kwam toen op een gegeven moment op mijn pad, toen dacht ik, hoe zit dat nou? Dat staat toch echt uit de macht van de duisternis gered. Denk er maar even over na. Ik bedoel, dat is toch wel absoluut. Die macht, daar ben je niet meer onder. Want je bent overgebracht in een nieuw koninkrijk. En dat is er staat hier, het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Unieke uitdrukking. Dat houdt eigenlijk in dat het centrum van dat koninkrijk de vreugde van de Vader is. Dus aan die Colossense wordt een hint gegeven weer van, nou, de vreugde van de Vader is de Zoon, maar jullie vreugde is in filosofie en in wetticisme en jullie zoeken er wat bij. Maar je bent wel in een koninkrijk waar je de gedachten van de Vader moet delen, en dat is zijn Zoon, zijn geliefde Zoon. In hem heb ik mijn welbehagen, in hem. Nou, en bij Paulus is het koninkrijk altijd iets moreels. Het is niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest, weet je wel. Niet in woorden, maar in kracht. Dus het is altijd een effect. Maar hier zegt hij dat niet. Hier benadrukt hij niet dat morele. Maar hier zegt hij, beste Colossenzen, jullie raken uit koers. Want wat het hart van de Vader is, de Zoon van zijn liefde, dat is niet meer jullie hart. Er is een leegte gekomen. Jullie willen het opvullen met allerlei andere zaken. En als je een Bijbelstudie hebt of een preek en de heerlijkheid van Christus komt daar niet tot uitdrukking in, ja, dan is de spijze een beetje uit het huis weggedaan. Je voelt gewoon dat het is wel goed, het is wel, hè, het is opbouwend, maar het is niet echt. Ja, je mist toch die, ja, hoe moet je het nou noemen? De vreugde om hem te zien. Nou, en dan gaat Paulus vanaf vers 14 tot en met het eind van vanavond, 20, gaat hij die zoon beschrijven. En hij doet dat op zo'n manier dat die Colossenzen steeds meer het besef moeten krijgen, en wij ook, hoop ik, hoe ontzettend belangrijk het is voor vandaag de dag om onze aandacht gericht te houden op de Heer Jezus. En we zeggen het en we belijden het en we weten het, maar het gaat al heel snel toch weer mis. Vers 14. Die zoon in wie wij de verlossing hebben. Niet door wie, maar in wie. In hem hebben wij de verlossing en de vergeving van de zonde. En geloof, heb ik eronder gezet. Groeien in geloof is simpelweg een dieper indringen in het werk van het kruis. Maar dan vooral in de persoon die dit werk heeft volbracht. Dat boekje waar ik het net over had, The Complete Green Letters, die trekt nogal een beetje van leer tegen de hele commitment. De commitment theologie. Dus van, nou ja, het gaat allemaal niet zo goed in je leven, je bent nog niet geestig genoeg, maar wat is dan de oplossing? Je moet je overgeven aan hem. Je moet je helemaal aan hem geven. Dus dat is de oplossing. En dat boekje zegt nee. Want commitment is niet de weg van de geest. De geest, en dan zegt hij dan in het Engels van, the spirit always brings the cross. En dat geloof ik ook, ja. Het indringen in het werk van het kruis, Romeinen 6, bijvoorbeeld, met hem gekruisigd, weet je wel. Ja, dat geeft dat we gaan begrijpen wie hij is en wat er met onze oude mens gebeurd is. Tuurlijk moet je je overgeven aan hem en tuurlijk moet je je onderwerpen aan hem. Maar zegt dat boekje terecht, dat is het gevolg van wat de geest doet. Het is niet een voorwaarde. Het is niet, we moeten niet gaan roepen, mijns inziens, je moet je onderwerpen aan de Heer Jezus en dan volgt de zegen. Nee, we moeten gaan zien op het kruis en dan volgt de zegen. En dat is de overgave, dat is gehoorzaamheid, dat is vrucht dragen, zijn geboden houden. Dat is zicht op hem. En dat is wel een verschilletje. Want, zegt het boekje, als je jezelf overgeeft, wat wordt er overgegeven? De oude mens of de nieuwe mens? De oude kan het niet. En de nieuwe doet het automatisch. Dus ja. Nou ja. Dus in wie wij de verlossing hebben. de heerlijkheden die met deze persoon zijn verbonden, dat is eindeloos. Wat zijn we toch veel bezig met wat hij voor ons heeft gedaan, want er staat dus niet door hem, maar in hem. In hem. En dat is een groot verschil. Tuurlijk heeft hij het ook voor ons gedaan, maar hier wordt dat niet genoemd. In hem is het volbracht. Dit legt veel minder nadruk op hemzelf. En dan komt er een geweldig stukje. En dat begint met vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de hele schepping. Paulus gaat 3 stappen doen. Hij zegt, hij is de eerste in de zichtbare schepping. Hij is de eerste in de onzichtbare schepping. Hij is de eerste in de nieuwe schepping. En overal is hij de eerste. Dus Colossense, wat zoek je dan in menselijk denken en menselijke godsdienst als je de eerste van alles hebt? Want in hem heb je de verlossing. Hij is het beeld van de onzichtbare God. In hem, in zijn kruiswerk, in zijn persoon, leren we God kennen. Want God is onzichtbaar en ontoegankelijk. Maar in hem hebben we door zijn bloed toegang tot het heiligdom. Nou ja, de tekst uit Johannes 1 vers 18 kennen jullie allemaal, denk ik wel. Maar daar wordt gezegd, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van God is, nee, van de Vader is. Die heeft hem verklaard. Dus die heeft de godheid verklaard, terwijl hij in de schoot van de Vader is. Dat betekent eigenlijk dat hij zo intiem met die Vader verbonden was. Het woord was bij God. En het woord was God, weet je wel. Dat toen de Heer Jezus op aarde kwam, toen pas konden de mensen de volheid van God zien. En eigenlijk zelfs pas toen hij naar de hemel is gegaan, want dat kruiswerk openbaarde de volheid van God in zijn hele totale karakter. En dan zegt Paulus in Efeze 3 vers 19, hè, dat je mag worden vervuld met de hele volheid van God. Nou, dat klinkt allemaal heel verheven, maar dat betekent gewoon dat je als gemeente, als gelovige, het hele volledige karakter van God kan begrijpen, kan pakken, proberen ervan te genieten, van wie hij is in zijn heiligheid, in zijn liefde. En dat is allemaal in de Heer Jezus te zien. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En de eerstgeborene betekent niet dat hij als eerste geschapen is, zoals de Jehovah's getuigen altijd weer zeggen. Maar het betekent dat hij in die schepping de eerste plaats innam, omdat hij ook de schepper is. Hij is de eerste in de zichtbare schepping. En zijn wij nog vervuld van hem? Zijn wij nog echt blij met hem? Zijn wij nog echt... Ja, ik wil een klein stukje voorlezen uit Hooglied 5. Dat schiet me zo even te binnen. Maar daar zie je dus hoe het vaak gaat met ons, met mij ook. Hooglied 5. Vers 2. Hooglied 5 vers 2. Daar staat, ik sliep en mijn hart was wakker. De christenheid, laat ik het dan even zo zeggen. Maar je mag het ook op jezelf betrekken. We zijn wakker, want we zijn gered. We zijn wedergeboren tot een levende hoop. Maar we slapen wel. We zijn vaak een beetje ingeslapen. En terwijl de mensen sliepen, kwam de vijand. En dan, hoor, mijn geliefde klopt aan. En dan zegt, laat ik het even heel kort door de bocht op de Heer Jezus toepassen. Ik denk dat dat best mag. En dan zegt hij, doe mij open, mijn zuster, mijn liefste, mijn duif, mijn volmaakte. Met andere woorden, ik wil zo graag weer omgang met je hebben. En dan staat er, mijn hoofd is vol dauw. En mijn lokken zijn vol druppels van de nacht. Dat is nou die frisse kennis van hem. Dat je weer helemaal opnieuw vervuld wordt met blijdschap over wie hij is. Dat is geen stoffige bijbelkennis van 10 jaar geleden. Nee, dat is weer een hele nieuwe kijk op hem. Maar wat zegt zij dan? Dan zegt ze, ja, vers 3. Ik heb mijn kleed reeds afgelegd. Dat is natuurlijk het domste wat je kan doen. Want je moet je lendenen omgord hebben, zegt de Heer Jezus. En dat is dus de onachtzaamheid en de gemakzucht. Hoe zou ik het weer aandoen? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zou ik ze weer verontreinigen, weet je wel. Dus, en dan steekt hij zijn hand door de opening en mijn hart werd onstuimig over hem. En dan op een gegeven moment is de geliefde verdwenen. Dat is hoofdstuk 5 vers 6. En de wachters in de stad, vers 7, die slaan haar. Je moet niet bij de wachters aankomen van de stad. Je moet niet bij de religieuze leiders van deze wereld aankomen. De wachters van de stad. De stad is het religieuze systeem. Dan moet je niet gaan roepen van, vertel maar wie de Heer Jezus is. Waar kan ik hem vinden? Waar kan ik meer over hem leren? Ik zag dat er een boek was verschenen. Dalai Lama, of weet die man? Dalai Lama en Desmond Tutu notabene. Dat is de zogenaamde christelijke afgezant van het Westen, of Afrika, geloof ik. En die gaat dan een boek schrijven met Dalai Lama, dat die notabene een boeddhistische leer aanhangt. Maar niet bij hun vragen, waar kan ik hem vinden? Want ze slaan je. Ze rukte mij het overkleed af. Nou, ik ga dat nog verder niet uitleggen. Maar het gaat me even om dat die dauw. En Paulus wil die dauw, die druppels van de nacht weer terugbrengen bij die Colossenzen en ook bij ons. En er is een geheim, er is een mysterie, dat kan ik niet goed verklaren, dat de Heilige Geest op een bepaald moment in je leven ineens een soort doorbraak geeft in het zicht op hem. Dat kan ik ook niet goed begrijpen. Waarom dat bij de ene dan wel zo gebeurt en de ander niet en... Bij mij was het dus 4-3 jaar geleden in die zomer in Zuid-Frankrijk dat ik daar dat boekje in de hand had. En toen begon voor mij echt een nieuwe fase in mijn geloofsleven waarbij alle bagage die ik had meegenomen uit 6 jaar evangelische gemeente daar zo in Ermelo, dat viel allemaal af. En het was alsof de geest zei van, je moet bij hem zijn. En dat was echt die dauw. Maar hij is dus de eerstgeboren in de hele schepping. Hij is overal de eerste. In Gods hart, de vreugde van de Vader, was hij de eerste en ook de enige overigens. En toen werd de schepping gemaakt door God. En 4000 jaar later trad hij in zijn eigen schepping in en werd de eerste. De eerstgeboren. Vers 16. Want in hem, niet door hem, maar in hem, in zijn eigen goddelijke natuur, in zijn eigen goddelijke volmacht, werden alle dingen geschapen in de hemel en op de aarde. De zichtbare en de onzichtbare. Dus ook in die onzichtbare wereld is hij de eerste. En dan staat er door hem op het eind. Hij was ook een instrument. Dat is zo moeilijk voor ons te begrijpen. In zijn eigen persoon was hij de schepper, maar hij was ook een instrument van de Vader, om het zo te zeggen, van de Godheid, door hem geschapen, in hem geschapen en tot hem geschapen, tot zijn eigen vreugde. En de schepping zoals wij die nu kennen, dat is een zuchten en een barensnood en een ellende, we weten er allemaal alles van. Maar die schepping is ook tot hem, alles zal straks zijn heerlijkheid dragen, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, en al die overheden en tronen en heerschappijen en machten, daar kennen we heel weinig van. Ik heb ooit eens een poging gedaan in 2005 een avond te houden over de geestenwereld, maar dat ga ik ook nooit meer doen. Want punt 1, het gaat niet over hem, maar punt 2, je weet er heel weinig van. De schrift openbaart ons maar echt een heel klein beetje, gelukkig maar. Maar er zijn overheden, er zijn machten, er zijn allerlei soorten engelmachten. Maar ja, ze zijn allemaal door de Heer Jezus geschapen. Door hemzelf, in hemzelf. Beste Colossenzen, hoe kun je nou van de schepping zegen verwachten? Van menselijk redeneren, die zijn door hem geschapen. Menselijke wet, menselijke godsdienst, het hoort allemaal bij de schepping. Maar hij staat erboven, hij is de eerste. Ja? Hij is het middelpunt van alles. En zo moet hij dat ook van onze gedachten worden.
Amen.
Oh, waar? Ergens. Oh, oké. Okay. U zult horen van aardbevingen. Dat is letterlijk, hè, vanavond. Geruchten van oorlog. Wat zei je?
De weeën van de wereld.
Ja, de weeën die komen je met bliefjes er tegelijk binnen. Vers 17. Hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan samen in hem. Dus zie je hoe de Heilige Geest voortdurend hem centraal stelt. Het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin voor alle dingen bij God. Dat woord logos was bij God. Moet je even proberen voor te stellen. De uitdrukking van wie God is was bij God en het is vlees geworden. En toen pas konden mensen, er waren er maar een paar, maar goed, die gingen zijn heerlijkheid aanschouwen. Vol van genade en waarheid. Maar dat woord, die logos, was altijd al bij God. Van het begin af aan was het al de uitdrukking van wie God is. En alle dingen bestaan in hem. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. En ik heb wel eens gezegd, er zijn drie gebieden van zegen vandaag de dag. De eerste is de schepping. Alle mensen vallen onder de zegen van God. Want ze krijgen allemaal, nou niet allemaal, want we zijn natuurlijk een verwrongen schepping, maar per definitie in beginsel is er voedsel voor iedereen beschikbaar. Toch? Is dat Handelingen 14? 17? In hem leven wij, in hem bewegen wij, weet je wel, die tekst. Dus in de geschapen wereld, alle mensen, hij is allerheer, hij is ook voor allen gestorven. Zegen voor zelfs de meest grote misdadiger. En dan heb je nog een gebiedje kleiner, het Koninkrijk der Hemelen. Alle belijdende gelovigen van alle eeuwen, dus alle mensen die zich op het terrein van de verantwoordelijkheid begeven. Ik ben een christen, ik ben een gelovige. Ook daar is zegen. Want de kinderen worden geheiligd in de ouders, weet je wel. Hebreeën 6, je hebt gesmaakt van de krachten van de toekomende eeuw. Je bent deelgenoot geweest van de Heilige Geest. Je hebt zegen gekend als je op het gebied bent van het christendom. Heb je iets geproefd en God zegent daar ook. En dan heb je nog de gemeente. Dat is daar binnen. En dat is natuurlijk onverdeelde genade. Dat Koninkrijk der Hemelen is altijd voorwaardelijk. Dat is, ja, als jij niet die vergeeft, dan vergeeft de Vader je ook niet. Weet je wel? Want dat is verantwoordelijkheid. Laat het maar eens zien dat je bij hem hoort. En de gemeente is onvoorwaardelijke zegen, altijd. In hem hebben wij de verlossing. Koninkrijk wie volhardt tot het einde zal behouden worden. Verantwoordelijkheid. Gemeente is, in hem zijn wij verlost. Dat is de grootste zegen die er is. En daarom vers 18, hij is het hoofd van het lichaam. Daar is dat binnenste gebied. Dus ja, Colossense, je bent een onderdeel van hem. Hij die het begin is. En ook daar is hij de eerste. En het hoofd van het lichaam. Wat hebben we dat toch vaak gehoord, hè? De gemeente is het lichaam van Christus. Maar wat voor consequenties heeft het allemaal niet? Moeten we dan ergens anders? Moeten mijn ledemaat ergens anders sturing van krijgen dan van het hoofd? Nee toch? Mijn hand gaat niet een cursus volgen hoe die nou moet grijpen. Dat doet het hoofd gewoon. Het is leven, het is een kwestie van leven. Het zijn vele genadegaven, maar er is maar één geest. Er zijn veel bedieningen, maar er is maar één Heer. En er zijn vele werkingen, maar ze worden allemaal door God gewerkt. Dat is het hoofd. Hij stuurt, hij geeft het leven. Hij die het begin is. Ik ben ervan overtuigd, zelf, persoonlijk. Maar dat mag je het met mij oneens zijn. Dat is helemaal niet erg. Maar toen ik ooit oudste was in de gemeente, 10 jaar geleden, toen hadden we elke vrijdag in de maand een visiedag. Visie, visie, visie. Nou, er kwam geen visie hoor. Ik ben 12 keer daar geweest, een heel jaar elke maand. En praten over visie, dit, visie, hoe moeten we dit, hoe gaan we dat doen. Mijn overtuiging nu is, Maar daar mag je het mee oneens wezen hoor. Maar je hebt in hem alles. Je hoeft alleen maar bij hem te zijn. Klinkt heel simpel, een beetje naïef misschien. Maar vertrouw maar op hem. Hij is het hoofd. Hij weet het wel. Er staat hier, hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij die het begin is. De eerstgeborene uit de doden. Dat is ook nog weer een extra toevoeging. Hij was ook nog eens een keer de eerste toen hij opstond. Dus in de zichtbare schepping de eerste. In de onzichtbare schepping de eerste. In de nieuwe schepping de eerste. Maar ook in de opstanding de eerste. En hij is hoofd als opgestane en verheerlijkte Heer. De gemeente is een gezelschap mensen die verbonden is met een mens in de hemel. Dat was Abraham niet en David niet en Jozef niet. Het waren allemaal losse individuen. Ze hadden niet een mens in de hemel verheerlijkt aan wie zij verbonden waren en met elkaar als leden. Dat hebben wij wel. Dat is uniek. Dat is echt uniek. En dat doet helemaal niks af aan de mate van heiligheid van die mannen, want Mozes en Nehemia, noem ze maar op, ja, dat waren natuurlijk geweldenaren in genade en doorgenade, maar ze hadden geen deel aan dit geheimenis. Dat hij het hoofd, hun hoofd is. Nou, in Korintiërs en in Romeinen gebruikt Paulus dit beeld om eigenlijk de gemeente te beschrijven. Hoe functioneert dat nou? Ja, je hebt heel veel leden, maar je hebt maar één hoofd. Dat is Korintiërs. Maar hoewel het maar één hoofd is, zijn er ook vele leden, de Romeinen. De een moet dit doen, de ander moet dat doen. Maar hier is het bedoeld om de heerlijkheid van het hoofd in het middelpunt te zetten. Omdat ze aan het afdwalen waren. Je vindt in de Colossensebrief niets op één vers na over de Heilige Geest. Maar alleen over de Heer Jezus. Zijn aardse lichaam verbond hem met de schepping en zijn mystieke lichaam met de gemeente staat in verbinding met de hemel. Want het behaagde, vers 19, de hele volheid in hem te wonen. Dat is mooi, hè? Behaagde. Vond er vreugde in. In hem woning te maken. En er wordt vaak gezegd door bepaalde bijbelleraren van, ja, de Heer Jezus deed al die wonderen en tekenen door de Heilige Geest. Wij hebben ook de Heilige Geest, dus is gelijk teken. Nee, het behaagde de volheid van de Godheid in hem woning maken. Door de vinger Gods drijf ik demonen uit, zegt hij. Dat gaat wel iets verder dan alleen maar zoals wij nu de Heilige Geest ontvangen hebben. En die volheid komt straks in hoofdstuk 2 ook nog terug. In vers 9, daar staat dan de volheid van de Godheid woont in hem lichamelijk, nog steeds. Hij is daar als mens in de hemel. Ja, ik kan het niet begrijpen, maar hij is als mens in de hemel. In hem woont de volheid van de Godheid. Hij zit aan de rechterhand van God en tegelijkertijd is hij de Zoon. En de Vader zijn één, ja. Daar kom ik niet uit. Dat hoeft ook niet. Ik hoef niet te redeneren, ik moet geloven. Maar het behaagde de volheid. En als het de Godheid behaagt in hem woning te maken, waarom, Colossense, ga je dan te raden bij mensen? Want het behaagt de Godheid niet in die mensen te wonen, of met hen bezig te zijn als zodanig als met hem. Dus allemaal, elke zin is bedoeld om onze aandacht te richten op de Heer Jezus. En ons wakker te schudden van, zoek je heil nou niet in menselijke godsdienst. En dan tenslotte vers 20. Door hem, dus die volheid, hè, heeft door hem alle dingen tot zichzelf verzoend. Het gaat gebeuren, is nog niet gebeurd natuurlijk. En alle dingen, dat betekent niet alle mensen, zoals dat vandaag wordt geleerd. Hè. Deze tekst is echt een populaire tekst voor de alverzoeners. Maar alle dingen gaan worden verzoend met de Heere God. Alleen, let op wat er staat. Het zijn de dingen op aarde en het zijn de dingen in de hemel. Het staat niet de dingen onder de aarde, dat zijn de verlorenen. Filippenzen 2 zegt dat alle tong zal belijden dat Jezus Heer is. En dat is niet vrijwillig, zoals er dan wordt gezegd door die mensen. Van, ja, zie, belijden is altijd in de Bijbel vrijwillig. Nee, dat is helemaal niet waar. Ze worden daar gebroken, ze worden daar gedwongen om hun belijdenis te uiten, zoals de demonen dat ook deden in Markus 1. Hier wordt die groep niet genoemd, want zij worden niet met God verzoend. Helaas, zou ik willen zeggen. Maar door hem worden alle dingen verzoend tot de Godheid. En na vrede gemaakt te hebben, door het bloed van zijn kruis. Er wordt vaak gezegd, het bloed geeft mij kracht. Maar het bloed is voor ons geweten. Het bloed is gestort op dat wij vergeving hebben. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. De kracht tot navolging is niet in het bloed, maar is in de verheerlijkte Heer te vinden. Het kruis, het bloed van zijn kruis, is een unieke uitdrukking. Dat bracht vrede. Het kruis maakte een einde aan de oude mens. En de verheerlijkte Heer is mijn krachtbron. Ik moet leren om mijn aandacht op hem te richten. En mijn persoonlijke dagelijkse gebed is: Vader, toon mij zijn heerlijkheid. Dat is mijn verlangen, om meer van zijn heerlijkheid te zien. Ja, we hopen dat we vanavond iets daarvan hebben geproefd. En als er straks een nieuwe hemel, een nieuwe aarde is, dus de verzoening tussen de opstandige schepping en God compleet, dan is alles verzoend met hem. Zover zijn we nog niet. Maar wij zijn al met hem verzoend. En laten we dan ook, zoals de tekst afgelopen zondag boven onze mededelingen stond, als we door de geest leven, laten wij het ook door de geest het spoor houden. Ja. En dat houdt in de taal van Colossense 1 in: gericht zijn op hem alleen. Amen. Zo sluiten we de avond af.